Handelingen 13 vanaf vers 42. En toen zij nu naar buiten gingen, smeekten zij dat op de volgende Sabbat deze woorden tot hen zouden worden gesproken. En toen de synagoge was uiteengegaan, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas, die tot hen spraken en hen vermaanden bij de genade van God te blijven. Op de volgende Sabbat nu kwam bijna de hele stad samen om het woord van de Heer te horen. Toen de Joden echter de menigten zagen, werden zij met jaloersheid vervuld en spraken dat wat door Paulus werd gesproken lasterend tegen. En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid: het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. Aangezien u het van u afstoot en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de volken. Want zo heeft de Heer ons geboden: ik heb u gesteld tot een licht van de volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde. Toen nu de volken dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer, en allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. En dan in hoofdstuk 14, vers 8. En er zat in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had, kreupel van de schoot van zijn moeder af, die nooit had gelopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem aandachtig aan, en daar hij zag dat hij geloof had om behouden te worden, zei hij met luider stem: ga recht op uw voeten staan. En hij sprong op en liep. En toen de menigte zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem in het Lycaonisch en zeiden: de goden zijn aan mensen gelijk geworden en tot ons neergedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van de tempel van Zeus, die voor de stad was, bracht stieren en kransen aan de voorpoorten en wilde met de menigte offeren. Toen echter de apostelen Barnabas en Paulus dit hoorden, scheurden zij hun kleren, sprongen naar voren tussen de menigte en schreeuwden aldus: mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen van gelijke natuur als u en verkondigen u dat u zich van deze nietige goden moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is, heeft gemaakt. Hij heeft in de voorbije geslachten alle volken op hun eigen wegen laten gaan, hoewel hij zich toch niet onbetuigd heeft gelaten in goed doen, door u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en uw harten te vervullen met voedsel en vreugde. Vers 21. Nadat zij aan die stad het evangelie, dat is Derbe, het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keren zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Nadat zij nu voor hen in elke gemeente oudsten hadden gekozen, baden zij met vasten en droegen hen op aan de Heer, in wie zij hadden geloofd. En na Pisidië te hebben doorreisd, kwamen zij in Pamphylium, en nadat zij in Perge het woord hadden gesproken, kwamen zij naar Attalia. En vandaar voeren ze af naar Antiochië, waar zij aan de genade van God waren opgedragen voor het werk dat zij hadden volbracht. Toen zij nu daar waren aangekomen en de gemeente hadden vergaderd, berichten zij alles wat God met hen had gedaan en dat hij voor de volken een deur van geloof had geopend. En zij verbleven geruime tijd bij de discipelen. Tot zover. Wij zijn aangekomen, broeders en zusters, beste vrienden, in het tweede deel van het boek De Handelingen. Het eerste deel zou je kunnen noemen De Handelingen van Petrus, en ook wel de andere apostelen, maar Petrus speelt daar toch de voornaamste rol. En het tweede deel zou je kunnen noemen De Handelingen van Paulus. Ook zijn metgezellen spelen daarin natuurlijk een rol, maar Paulus speelt heel duidelijk de grote hoofdrol. Vanaf het begin van Handelingen 13 Tot het eind van Handelingen 14 hebben wij de beschrijving van de eerste zogenaamde zendingsreis van Paulus. In dit geval samen met Barnabas. Op de tweede reis zal Silas zijn metgezel worden. We hebben gezien hoe Paulus en Barnabas eerst Cyprus hebben bezocht en hoe zij vervolgens in wat dan tegenwoordig Turkije is, in Klein-Azië aan land gaan en daar Antiochië bezoeken. Niet het Antiochië waar ze vertrokken waren, maar het Antiochië in Pisidië. En daar bezoekt Paulus met Barnabas de synagoge en daar krijgen ze de gelegenheid zeer uitvoerig het woord Gods te verkondigen. En zo wordt daar in de synagoge van Antiochië in Pisidië het evangelie gebracht aan de Joden en aan degene uit de volkeren die daar ook regelmatig kwamen. Die groep die wordt aangeduid als zij die God vreesden. De beschrijving van deze boodschap van Paulus gaat door tot en met vers 41. We hebben dat de vorige maal gezien. En dan zien wij in vers 42 en verder wat de uitwerking is van deze toespraak die Paulus daar heeft gehouden. Zij gingen naar buiten, uit de synagoge. En daar zien we hoe de mensen die in de synagoge aanwezig waren, zowel Joden als heidenen, smeekten dat zij op de volgende Sabbat deze woorden tot hen opnieuw zouden spreken. De mensen waren dus zeer onder de indruk, zowel de Joden als de heidenen. Er is hier nog helemaal geen sprake van naijver, van jaloezie. Er is alleen maar het verlangen nog meer van het woord Gods te horen. En ze kunnen niet eens wachten tot de week daarop. Want als de synagoge is uiteengegaan, dan volgen velen van de Joden en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas. En deze blijven tot hen spreken, misschien wel buiten op straat, of misschien hebben zij de gesprekken voortgezet in een van de huizen. En zij vermaanden deze mensen bij de genade van God te blijven. Dat is een mooie uitdrukking. Niet alleen maar de genade van God aan te horen, immers in het evangelie wordt Gods genade gepredikt, maar ook daders van het woord te worden. Dat woord in zich op te nemen en te leven bij en uit die genade van God. In het slotgedeelte van Paulus' toespraak had hij immers duidelijk gemaakt hoe nu door de Heer Jezus Christus een ieder op grond van geloof kon worden gerechtvaardigd. Uit genade. Niet op grond van werken der wet, want door werken der wet kon geen mens gerechtvaardigd worden, zei vers 39. Het is door geloof, dat wil dus zeggen op grond van Gods genade. Paulus en Barnabas vermanen deze mensen dan ook bij die genade te blijven en het hele leven te stellen onder het beslag van Gods genade. Wel, er wordt niet verteld wat er in die week gebeurd is. Paulus zal ongetwijfeld met Barnabas vele contacten hebben gehad daar in de stad. Maar als daar, dat moet ook haast wel, want intussen zien wij hoe niet alleen maar die mensen die naar de synagoge gingen, maar geleidelijk aan de hele stad op de hoogte was geraakt van het feit dat hier een heel bijzondere boodschap werd verkondigd. Want op de volgende Sabbat, zegt vers 44, kwam bijna de hele stad samen om het woord van de Heer te horen. Het woord van de Heer, zegt deze vertaling. Dat is ook belangrijk. De andere lezing, het woord Gods, daar zijn ook sterke tekstgetuigen voor. Maar deze heeft toch wel de voorkeur. Het is maar niet in het algemeen het woord Gods, maar het is het woord dat van de verheerlijkte Heer komt. En ook het woord is omtrent de verheerlijkte Heer in de hemel. Degene die hier op aarde gekruisigd is, is degene die nu zit aan Gods rechterhand. Op hem heeft het woord van het evangelie betrekking. En nu moet u eens opletten wat een merkwaardige uitwerking die grote menigte heeft. Zolang de heidenen als zogenaamde godvrezenden of proselieten, dat was dan alweer een stap verder, heb ik u de vorige keer uitgelegd, naar de synagoge kwamen en dus min of meer het jodendom aanvaarden in minder of meerdere mate, was er niets aan de hand.
Want het Jodendom was daarmee niet in het geding, het Judaïsme. Maar hier was heel wat anders. In deze tweede Sabbat kwam de hele stad samen, niet meer in de synagoge, maar bij en rondom de synagoge. En Paulus richt het woord tot heel deze mensenmenigte, waarvan de grote meerderheid helemaal nooit in de synagoge kwam. Het waren mensen die eenvoudig waren aangetrokken door de geruchten rond deze evangelieboodschappers. En in plaats dat Paulus tegen deze mensen zegt, hoor eens, jullie moeten wel naar de synagoge komen, daar wordt het woord verkondigd. In plaats daarvan richt Paulus het woord tot de Joden, die daar een week eerder nog zo enthousiast over waren, en tot deze grote massa van heidenen, van wie het gros nog nooit in de synagoge was geweest, en richt het woord tot hen op voet van gelijkheid. Dat is immers het nieuwe in het christendom, dat in de gemeente van God nog Jood, nog Griek is, maar dat de mens daar als mens wordt aangesproken, want Joden en Grieken zijn zondaren en zijn gelijkelijk afhankelijk van de genade van God om het evangelie aan te nemen. En dat kunnen deze Joden niet verdragen. We vinden hier voor het eerst dat woord jaloersheid. Later, in hoofdstuk 17, zien we hetzelfde in Thessalonica, een soortgelijke situatie. Dit is een belangrijk punt in dit boek, want het illustreert wat we al vaker gezien hebben, maar wat nu ook geleidelijk duidelijker zichtbaar zal worden. Het illustreert een van de hoofdthema's van dit hele boek, zoals ik u al meerdere malen beklemtoond heb. Namelijk hoe het evangelie hier, na aanvankelijk beperkt geweest te zijn tot wat men beschouwde als een Joodse sekte, uitgroeit tot een wereldgodsdienst, waarin Joden en heidenen gelijkelijk hun plaats hebben. Dat gaat voor de Jood met heel veel moeite gepaard. Want hij kan niet verkroppen en begrijpen dat daarmee zijn bijzondere positie, binnen de gemeente althans, voorbij is. De Heer Jezus had deze situatie aangekondigd. We hebben dat destijds bij de bespreking van het Matthäus-evangelie in velerlei opzichten gezien. Denkt u aan de gelijkenis van Matthäus 18. Van die man die zelf zo'n enorme schuld had kwijtgescholden gekregen en zijn broeder de genade misgunde. Dat is de houding van de Jood. Die zelf afhankelijk is van genade van God en die zelf de genade op voet van gelijkheid misgunt aan de heidenen. Hetzelfde zien we in de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden, hoewel daar niet zozeer de jaloezie gezien wordt, maar in het bruiloftsmaal zien we dat. En we zien het vooral in die gelijkenis waar de mensen die ter elfder uren binnenkomen in de wijngaard gelijkelijk beloond worden met de werkers van het eerste uur. Op voet van gelijkheid worden ze beloond. En de werkers van het eerste uur misgunnen de genade van hun Heer aan die werkers van het elfde uur. Dat is typerend voor dat wat we nu hier in dit boek in de praktijk geïllustreerd vinden. Het is een jaloezie. Niet dat men de genade voor zich niet wil. Niet dat deze mensen niet zagen dat ze genade nodig hadden. Dat hadden ze wel gezien. Dat hadden ze een week eerder heel duidelijk getoond dat ze dat goed beseften door het woord met zoveel graagte aan te nemen. Nee, het was niet dat zij zelf de genade afwezen, maar dat zij diezelfde genade op voet van gelijkheid misgunden aan de volkeren. En nu ziet u hier, en dat is natuurlijk iets wat Lucas door de leiding van de Heilige Geest weer bijzonder beklemtoont. Nu ziet u hier hoe daar staat in vers 46. Paulus en Barnabas die spreken tegen die Joden, die dat wat Paulus zei nu lasterend begonnen tegen te spreken, terwijl ze de week eerder nog met zoveel geestdrift hadden aanvaard. Paulus en Barnabas zeiden tot hen, het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. Dat klinkt haast als, daar konden we niet onderuit. Jullie waren de eerste rechthebbenden. Maar jullie hebben het je onwaardig gemaakt. Jullie hebben het van je afgestoten. Je keurt jezelf het eeuwige leven niet waard. Niet dat zij van zichzelf zeiden, wij zijn het niet waard. Maar in tegendeel, zij vonden dat zij het als uitverkoren volk waard waren, terwijl de heidenen dat nou juist niet waren. Maar Paulus zei, door jullie houding Een houding waarbij je een medemens, of die nou Jood of Heiden is, de genade misgunt. Hoe kun je in zo'n houding zelf aanspraak maken op genade? Hoe kun je ooit denken genade te ontvangen? Want genade is genade, het gaat hier niet om recht. Als het om recht ging, dan kon de Jood zeggen als uitverkoren volk van God, met de handen vol van belofte, wij hebben rechten die de heidenen niet hebben. Volkomen juist. Maar als alle rechten verspeeld zijn, en als de heidenen, de Israëlieten, van diezelfde genade afhankelijk zijn als de heidenen, als er geen enkel recht meer is, dan is er ook geen verschil meer tussen Jood en Griek. Paulus legt dat uit in de Romeinenbrief. Dan zijn alle gelijkelijk zondaren en ontvangen gelijkelijk de genade van God. En wie dat niet accepteert, die verspeelt daarmee, nadat hij eerst zijn rechten verspeeld heeft, verspeelt daarna ook nog eens zijn genade. De genade van God. Jullie hebben daarom jezelf het eeuwige leven niet waard geoordeeld. Zie, wij wenden ons tot de volken. Petrus had dat al eigenlijk aangeduid, weliswaar niet dat de Joden de rug toegekeerd zou worden, maar hij had al in Handelingen 2 gezegd dat de belofte niet alleen maar was voor de Israëlieten en hun kinderen, maar ook voor zoveel de Heer onze God er roepen zou. Hij had heel duidelijk ook de heidenen in het vizier. Maar hier zien we dat de heidenen er niet zomaar bij komen, maar dat de Joden het eerst zichzelf onwaardig maken en het evangelie de rug toekeren. Niet alle gelukkig, maar de massa. Later in Handelingen 18 zullen we precies eenzelfde situatie zien in Korinthe, waar Paulus hetzelfde zegt tot de Joden. En helemaal aan het eind van het boek, in Handelingen 28, in Rome, zegt Paulus nog eens hetzelfde tot de Joden. Driemaal, Handelingen 13, 18 en 28. Een drievoudige getuigenis waarbij hij zegt, het woord komt eerst tot jullie, hij herhaalt dat ook in de Romeinenbrief, eerst voor de Jood, dan voor de Griek. Maar dan moet je dan wel bijdenken dat de Jood in verreweg de meeste gevallen helaas dat woord heeft afgewezen. Ook na de val, ook na de kruisiging, ook na de verwerping van de Heer Jezus, komt het evangelie eerst tot de Joden. De Joden zijn niet zomaar terzijde gesteld voor een tijd. Paulus heeft steeds als regel in zijn dienst aangehouden, eerst de Jood, dan de Griek. We kunnen niet zomaar zeggen, ze hebben het evangelie verworpen, ze hebben Christus verworpen, dus het evangelie is niet meer voor hen. Dat is niet zo. Ook in deze bedeling tot aan vandaag aan de dag komen Joden tot geloof in de Heer Jezus Christus. En nog steeds gold bij Paulus, eerst de Jood en dan de Griek. Zij hadden evenzeer kans, of als je het woord kans mag gebruiken, zelfs nog meerdere, want het woord kwam eerst tot hen. Maar in veel gevallen stieten zij dat woord van zich. En niet alleen maar omdat ze niet geïnteresseerd waren, dat waren ze wel. Maar ze wilden het niet delen met de heiden. En dat is weer zo'n draad die Lucas door dit boek heen trekt, waarin die laat zien, kijk, uiteindelijk is het een wereldgodsdienst geworden waarbij de Joden helaas zichzelf grotendeels buitenspel hebben gezet. Maar dat hoefde niet. Ze hadden er ook bij kunnen wezen. Ziezo wenden wij ons tot de volken. En Paulus citeert daarbij een belangrijk vers. Want zo heeft de Heer ons geboden. Ik heb u gesteld tot een licht voor de volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde. Er staat hier, zo heeft de Heer ons geboden. Als je oppervlakkig leest, dan zou je kunnen denken dat datgene wat volgt, en wat u kunt vinden in Jesaja 49, dat dus slaat op Paulus en Barnabas. Ik heb u gesteld tot een licht van de volken. Alsof Paulus en Barnabas dat waren. Maar dat is niet zo. De voetnoot zegt ook dat u is hier enkelvoud. Het wordt hier gericht aan één persoon. En die persoon is niet Paulus of Barnabas, die persoon is de Heer Jezus Christus. Eigenlijk is het nog ingewikkelder, want als u dit vers gaat opzoeken in Jesaja 49, dan hebt u daar te maken met de tweede zogenaamde profetie over de lijdende knecht des Heren. U weet het, u hebt die profetieën in Jesaja 42, 49, 50 en 52, 53. Vier van die profetieën. En in Jesaja 49 staat dat die lijdende knecht des Heren Israël is. Daar gaan we heel dikwijls aan voorbij. De Joden hebben niet helemaal ongelijk als zij die profetieën van hoofdstuk 42 tot hoofdstuk 53 op Israël toepassen. Israël had deze taak. Israël had de taak te midden van de volkeren een licht te zijn. Een licht voor alle heidenen. Natuurlijk, ze hadden een exclusieve positie, maar het was Gods bedoeling dat door dat ene volk het licht dat God hun had toevertrouwd zou uitstralen tot alle andere volkeren. En in die positie heeft Israël gefaald. Paulus zegt dat ook in Romeinen 2. Ze zijn zelf blinde leidsman van blinden geworden. Ze hebben hopeloos daarin gefaald. En dan zie je, dat is heel merkwaardig om dat in het Nieuwe, ook in het Oude, maar vooral in het Nieuwe Testament te vervolgen, hoe die rol van Israël overgenomen gaat worden door de Heer Jezus Christus. U ziet dat in allerlei profetieën. Uit Israël heb ik mijn zoon geroepen, zegt God in Hosea. Dat slaat natuurlijk, dat slaat natuurlijk op Israël. Maar in Matteüs 2 wordt het op de Heer Jezus toegepast. In Psalm 80 ziet u over een wijnstok uitgegraven uit Egypte naar Israël gebracht. Maar die wordt daar toegepast, ook al in de psalm zelf, op de Zoon des Mensen. En in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus, nadat Israël gefaald heeft, ik ben de ware wijnstok. Hij is het ware Israël. En als dan in Jesaja 49 wordt gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, en je leest dan heel goed wat daar staat, dan komt het beeld omhoog reizen van Christus. En in Jesaja 53 is dat natuurlijk helemaal duidelijk. En dat is zo merkwaardig. Dat wat Israël in deze wereld had moeten zijn, dat zijn ze niet. Hier zien we, het zouden een licht moeten zijn voor deze heidenen. Maar ze keerden die heidenen de duisternis toe. Ze misgunden de heidenen het licht. En daarom heeft God Christus in deze wereld gezonden. Christus is de Jood. Hij is Israël. De strijder, de vorst Gods. En dat woord dat eerst voor Israël gold, geldt hier voor de Heer Jezus. Hij is het die door God gesteld wordt tot een licht voor de heidenen, zoals hier staat. Opdat u, dat is Christus, God spreekt hier tot de knecht, opdat u tot behoudenis bent, tot aan het einde van de aarde. Toen nu de volken dit hoorden, verblijden zij zich. Hier kwam in deze evangelieboodschap licht tot hen. En zij verheerlijkten het woord van de Heer. En allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. Dat is een prachtig mooi vers. Het is een vers dat ons nu heel duidelijk eens de kant van de raad Gods laat zien. We weten dat door de hele schrift die twee draden heen lopen. De kant van Gods genade, Gods verkiezing, van Gods raadsbesluiten. Dat is de ene kant. Daar staat een andere kant tegenover die we niet mogen verwaarlozen. Die even bijbels en even waar is. Dat is de kant van de verantwoordelijkheid van de mens. Voor ons zijn die twee kanten, dat blijkt uit talloze gevallen, we hebben dat ook meermalen bij allerlei kwesties gezien. Voor ons zijn die twee niet onder één noemer te brengen. Ze lijken met elkaar in strijd te zijn. Heel veel mensen hebben geprobeerd dat probleem op te lossen door gewoon één van die twee kanten onder de tafel te moffelen. Dan ben je natuurlijk klaar. Dan beklemtoon je gewoon die ene kant van de waarheid en dan heb je ook geen problemen met tegenstrijdigheden en paradoxen. Zo heb je heel veel mensen die altijd graag de kant van de uitverkiezing, de predestinatie, beklemtonen. En ze hebben hier een prachtig vers. Een vers dat volkomen waar is, want predestinatie ten leven is volkomen waar en een volkomen bijbelse zaak. God heeft ons die in de Heer Jezus Christus geloven uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Hier staat het zelfs zo, dat daar in Antiochië, ik zal het nu zelfs nog wat aandikken om het zo duidelijk mogelijk te maken, precies zoveel mensen tot geloof kwamen als God al van voor de grondlegging der wereld in zijn boeken had opgeschreven. Er geloofden er zoveel, zegt de oude vertaling, als er tot het eeuwige leven bestemd waren. Maar het mooie is nu juist dat dit vers hier gevolgd wordt enkele versen verder door een vers dat ons op prachtige wijze de andere kant van de zaak laat zien. Als ik even vooruit grijp, dan wil ik u meteen op dat vers wijzen. Het is hoofdstuk 14 vers 1. Het gebeurde nu in Iconium dat zij samen in de synagoge van de Joden gingen en zo spraken dat een grote volksmenigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Zij spraken zo dat daardoor mensen tot geloof kwamen. Dat is de kant van de verantwoordelijkheid. De evangelist heeft het evangelie zo te verkondigen alsof het helemaal van zijn prediking afhing of er mensen tot geloof kwamen of niet. Nu heb je mensen die graag hoofdstuk 13 vers 48 vergeten en die alleen hoofdstuk 14 vers 1 kennen, die alleen die kant van de zaak kennen. Zij zien heel goed, en het zijn vooral wat we noemen evangelische mensen, met een hart voor het evangelie, die graag zondaren willen bereiken, mensen graag met het evangelie bekend willen maken. Dat zijn altijd mensen die die uitverkiezing maar een lastige zaak vinden en eigenlijk maar liever daar niet te veel over willen horen. Of die zichzelf vertellen, en je hoort dat in onze kring ook wel eens, die zichzelf vertellen, nou ja, uitverkiezing, dat wil alleen maar zeggen dat God van tevoren wist wie er in hem zouden gaan geloven. Dat zeiden de Arminianen ook al in de 12-jarig bestand en daar werden ze de hervormde kerk voor uitgegooid. En niet helemaal ten onrechte, want het was een onbijbelse leer. Dat is uitverkiezing niet. Uitverkiezing is hier wat hier staat in vers 48. Het is niet alleen maar voor kennis van God, maar voor bestemming. God heeft mensen voorbestemd voor de grondlegging der wereld, voor het eeuwige leven. Maar de andere kant is er ook en is ook waar. En die vergaten daar onze brave Calvinistische voorvaderen daar in Dordrecht. De kant van de verantwoordelijkheid, die door de Arminianen weer veel te sterk eenzijdig beklemtoond werd. En die verantwoordelijkheid, die moeten we goed zien. Als we die niet zagen, ik heb het vandaag nog toevallig, dus aanhalingstekens, tegen iemand gezegd, die om het zo eens te zeggen, ik heb ook deze twee versen als voorbeeld genoemd, vers 48 te sterk beklemtoonen. Hij zegt, kijk eens naar hoofdstuk 14 vers 1. Als het waar was wat jij zei, zei ik tegen hem, dan hoef je helemaal geen evangelie te verkondigen, dan komen alle mensen die uitverkoren zijn toch wel tot geloof. God zorgt toch wel dat ze op een of andere wijze met het woord in aanraking komen. Dan konden we al ophouden met het evangelie te verkondigen. En als we het evangelie al verkondigden, omdat het een soort plicht is, omdat de Heer ons dat nu helemaal opgedragen heeft, dan zouden we het nog zo zakelijk en afstandelijk kunnen brengen, dat de mensen het weten en verder ook niks. En dan moeten ze verder maar zien wat ze ermee doen, want als ze uitverkoren zijn, dan nemen ze dat woord toch wel aan. Als ze niet uitverkoren zijn, nemen ze het toch niet aan. Maar dames en heren, zo mooi dat hier dit zo staat. Zij predikte het zo dat die mensen geloofden. Daar zit een opdracht in. Wij moeten het ook zo prediken dat mensen daardoor tot geloof komen. Daar moet je dus je best voor doen. Je moet je er niet zomaar van afmaken. Je moet aanhoudend en indringend, zoals de apostel dat kon, dat woord brengen, zoals hij dat in 2 Korinthe 5 zegt. De liefde van Christus dringt ons, omdat we weten hoezeer de Heer te vrezen is. En wij verkondigen de mensen dat ze zich met God moeten laten verzoenen. Ja, God zelf, zegt hij. We verkondigen zo alsof God zelf door ons bad, door ons smeekte. Het is God zelf die door de evangelieprediking mensen smeekt, laat u met God verzoenen. Ja, zegt u, maar dat begrijp ik niet. God die schrijft voor de grondlegging der wereld in zijn boek wie allemaal behouden worden. En aan de andere kant smeekt hij de mensen zich met hem te laten verzoenen. En dan begint onze logica weer. Dan zeggen de mensen, u kunt het in de kanttekening van de Statenvertaling bijvoorbeeld navinden. Ja, maar dan kijk, God smeekt alleen maar de uitverkorenen. Als lief had God de wereld kanttekenen, dat is de wereld van de uitverkorenen. De genade Gods is verschenen, heil brengend aan alle mensen. Kanttekening, dat zijn alle uitverkoren mensen. Ja, zo kan ik het ook, zeg. Zo kan ik ook de Bijbel uitleggen. Maar dat is geen Bijbeluitleg meer. Dat is de zaken wiskundig onder één noemer brengen. Maar daar zo zit de waarheid niet in elkaar. Op het moment dat je de waarheid in je zak kan steken, is het geen waarheid meer. De waarheid is veel te groot om in je zak te steken. Waarom geloven we niet eenvoudig? Wij geloven dat er zoveel mensen tot bekering komen als God tot het eeuwige leven voorbestemd heeft. En we geloven ook dat wij zo hebben te prediken, zo indringend en zo aanhoudend, alsof het van ons afhing wie er tot geloof kwamen, ja of nee. Dat leert de schrift. Als we nou heel gewoon de schrift geloven, dan gaat alles goed. En als we gaan redeneren over de schrift, om te proberen de eindjes aan elkaar te knopen en alles keurig in een systeem te persen waarin alles klopt, en hele dogmatieken zijn daaraan gewijd, zeer vernuftige theologische leerstukken, om dat allemaal kloppend te krijgen, dan zit je er principieel naast. Goed, ik heb een paar versen overgeslagen waar we nog even naar kijken. We zien hier dat het woord van de Heer door het hele land verbreid werd. Het had een geweldige uitwerking daar, die prediking in Antiochië. De Joden echter stookten de aanzienlijke godsdienstige vrouwen op en de voornaamste van de stad en verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en verdreven hen uit hun gebied. Ja, zo is het altijd. Mannen, zowel als vrouwen, kunnen een heel positieve en een heel negatieve invloed hebben. Die vooraanstaande godsdienstige vrouwen, die kunnen gelukkig ook wel eens een positieve invloed hebben. In hoofdstuk 17 later zullen we daarvan voorbeelden vinden, in vers 4 en 12, waar we ook weer lezen over die aanzienlijke vrouwen die kennelijk, doordat ze over een groot vermogen beschikten en een groot belangrijke sociale status hadden, in die samenleving een grote invloed uitoefenden. Daar werd naar geluisterd. Er waren personen met invloed en macht. Hier zien we deze vrouw in een negatieve rol. Paulus en Barnabas worden vervolgd en uit dat gebied van Antiochië, van Pisidië, verdreven. Wel, er staat in vers 51, heel bijbels, want zo had de Heer Jezus het voorgeschreven, Matthäus 10 en Lucas 10. Zij schudden het stof af van hun voeten en zij kwamen in de volgende plaats, in Iconium. En de discipelen staat er nog, want die waren er wel gelukkig. Er was een gemeente ontstaan in die plaats, in Antiochië. Paulus en Barnabas werden wel verdreven, maar ze lieten iets achter. En dat was een gemeente die daar ontstaan was van Joden, niet veel, maar waarden van Joden en heidenen. En er staat dat ook al moesten Paulus en Barnabas verdreven worden, dat die discipelen vervuld waren met blijdschap en met de Heilige Geest. Dat zijn die twee verschillende dingen natuurlijk, die hangen nauw bij elkaar samen. Waar mensen vervuld zijn met de Heilige Geest, daar zijn ze ook vervuld met blijdschap. En waar mensen echt blij zijn in de Heer, daar zijn ze ook vervuld met de Heilige Geest. Geweldig. Juist daar waar vervolging is. De vervulling met de Heilige Geest is altijd iets bijzonders. Iets dat we ook bijzonder nodig hebben in de dienst of onder moeilijke omstandigheden. Handelingen 4 waren de discipelen in Jeruzalem vervuld met de geest vanwege de tegenstanders. Hier is datzelfde. En het is de blijdschap van de Heilige Geest. Zoals we die vinden in het Koninkrijk Gods volgens Romeinen 14 vers 17. Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Op dat Koninkrijk Gods komen we straks nog terug. Wel, in Iconium herhaalt zich de geschiedenis. Ze gaan weer naar de synagoge. Ze spreken tot een grote volksmenigte, zowel van Joden als van Grieken. En die grote menigte, een grote menigte komt tot geloof. Zowel van Joden, dus het lijkt erop dat hier heel wat meer Joden tot geloof zijn gekomen. Maar velen kwamen niet tot geloof. En die niet geloofden zetten de gemoederen van de volken, van de heidenen, op en maakte ze bitter gestemd tegen de broeders. Dezelfde situatie als in Antiochië. Ze bleven dan geruime tijd met vrijmoedigheid spreken over de Heer, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade door te geven dat tekenen en wonderen door hun handen gebeurden. We lezen dat niet zo vaak. Het was maar niet een automatisme dat overal waar die apostelen kwamen dat soort tekenen gebeurden. Hier kwam grote tegenstand en we lezen weer eens van dat soort wonderen en tekenen. En wij kunnen daar denk ik uit opmaken dat bij bijzondere gelegenheden de Heer dit getuigenis op deze wijze heeft ondersteund. Zoals hij dat ook beloofd had in Markus 16. Hij had beloofd aan zijn apostelen toen hij hen uitzond dat hij zelf hun woord zou bekrachtigen door dit soort wonderen en tekenen. En aan het eind van Markus 16, daar zien we hoe de Heer Jezus verheerlijkt wordt in de hemel en vanuit de hemel de dienst van de apostelen inderdaad ondersteunde door wonderen en tekenen. En in Hebreeën 2 wordt ons datzelfde beschreven. In Hebreeën 2 vers 4 verwijst de schrijver ernaar dat die apostelen van Christus het woord brachten en dat dat woord gepaard ging met krachten, tekenen en wonderen. Wel, daar is dus aan de ene kant grote kracht van de geest die zichtbaar wordt bij de apostelen. Daar is aan de andere kant grote kracht aan de kant van deze Joden die amok maakten en de stad daardoor in twee partijen verdeelden. Zo staat het daar in vers 4. Sommigen waren voor de Joden en anderen voor de apostelen. Toen er nu een plan ontstond, zowel van de volk als van de Joden, met hun oversten. De volken, dat zijn dus hier degenen die niet geloofden. De leiders van de stad, om hen te mishandelen en te stenigen, vluchten zij. Stel u zich dat voor. In Antiochië verdreven. Uit Iconium vluchten. En dan komen ze in een nieuwe streek, Lycaonie, waar we enkele steden vinden, Lystra en Derbe. En daar verkondigden ze weer het evangelie. En zoals we direct zullen zien in Lystra herhaalt zich de geschiedenis weer. Daar wordt Paulus zelfs echt gestenigd. Het herhaalt zich ook in zoverre dat Paulus ook daar een groot wonder verricht. Er zat in Lystra een man die geen kracht in zijn voeten had, kreupel van de schoot van zijn moeder af, die nooit had gelopen. Deze hoorde Paulus spreken. Misschien zat hij in de synagoge, of waar het ook was. Maar aangezien het de scharen zijn die hier toezien, deze heidenen, zal het wel buiten op straat in de openbaarheid zijn geweest. U ziet hier ook hoe je bij die wonderen en tekenen onderscheiden moet maken. Er zijn situaties dat de mensen massaal genezen werden. Dat het accent, om zo te zeggen, veel meer lag op de kracht Gods die bij de apostelen aanwezig waren, was. En het helemaal niet ging om de mensen die genezen waren. Het was de genezing die, een getuigenis vormde. En die personen op zich deden er niet zoveel toe. Die doen er natuurlijk altijd toe. Maar het ging niet om de vraag hoe die eronder waren of wat hun reactie was en of ze geloof hadden, ja of nee. Het ging eenvoudig om de manifestatie van de kracht Gods. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn ook situaties zoals hier, dat de persoon zelf in het vizier komt. Paulus was maar niet, als ik het zo uitdrukken mag, op zoek naar iemand die zou kunnen genezen. Paulus zag daar deze man, die kreupel was, en hij zag in zijn ogen of op een of andere wijze een hunkering van die man naar de boodschap van het evangelie. Want, en dat maakt deze nieuwe vertaling natuurlijk duidelijker, er staat in vers 9... Paulus keek hem aandachtig aan en daar hij zag dat hij geloof had om behouden te worden. Nu weet ik wel dat woord behouden dikwijls de betekenis heeft heel simpel van gezond worden. Maar je moet het woord wel in zijn volle zin laten staan. Gezond worden en behouden worden in de gebruikelijke betekenis die wij eraan geven. Die dingen liggen dichter bij elkaar dan wij denken. We zien dat bij die man die door het dak werd neergelaten voor de voeten van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei het eerst tegen hem, uw zonden zijn vergeven, voordat hij de kreupelen genas. En hier in het boek de Handelingen hebben we een dergelijke situatie. In Handelingen 3 vers 16, weet u nog die man die daar zat bij de schone poort. En Petrus en Johannes zijn daar en maken die man gezond door de kracht van de Heer Jezus. Maar dan ziet u, we hebben dat destijds gezien, die twee gevolgen. In de eerste plaats wat we lazen in Handelingen 3 vers 16. Dat is het geloof dat door Jezus is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Die man was gezond geworden door geloof. Ook daar dezelfde situatie. Maar niet alleen maar geloof om gezond te worden. Maar het is geloof om de Heer Jezus Christus te leren kennen. Deze man is, als hij genezen is, een lover van God geworden, in vers 8. Een echte Jood, want dat betekent immers lover, Godlover. Hij was iemand geweest die teruggekeerd was tot de God van Israël. Daar gaat het om. Daar gaat het ook hier om bij deze man in Lystra. Paulus ziet dat geloof in deze man. En op grond daarvan geneest hij hem. Hij zei met luider stem, ga recht op uw voeten staan. En hij sprong op en liep. Dit wonder heeft op die mensen in Lycaonie, het moet een nogal primitieve volksstam geweest zijn, daar echt in zo'n uithoek van het Romeinse Rijk, in een onherbergzaam gebied, waar de mensen nog echt leefden bij de oude godsdienstige opvattingen. Hoeveel mensen in die tijd in het Romeinse Rijk waren niet verlicht en moesten eigenlijk van die goden niet veel meer hebben. Maar hier heb je nog echt zo'n volkstam, die Lycaoniërs, die nog leefden bij het oude geloof van hun voorvaderen. En de Griekse godsdienst kende heel wat van die verhalen waar de goden tot de mensen waren neergedaald. Men wist dat. Men kende verhalen waar de goden in mannengedaante tot de mensen waren gekomen en bij hen op bezoek waren geweest en tot geweldige zegen voor die mensen waren geweest. Je wist maar nooit, dat kon je zomaar overkomen. En nu komen dat deze twee mannen, deze boodschappers, en zij genezen ze, deze man, ze doen dit geweldige wonder. En onmiddellijk trekken deze mensen de conclusie, de goden zijn aan mensen gelijk geworden en tot ons neergedaald. Weer goden die in mensengestalte zich onder de menigte hadden begeven. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. Ik weet niet waarom men in zoveel vertalingen hier de Latijnse naam heeft genomen. Want er staat hier in het Grieks gewoon Zeus en Hermes, en zo heten die goden daar ongetwijfeld ook. Maar goed, Zeus, de Griekse hoofdgod, is Jupiter bij de Romeinen. En Hermes, de Griekse god van de boodschap, de boodschappergod, is Mercurius bij de Romeinen. Maar goed, er staat dus letterlijk Zeus en Hermes. En bovendien, Barnabas noemen ze Zeus en Paulus noemen ze Hermes omdat hij het woord voert. Hij was de boodschappergod. Hij is de man die namens de hoofdgod het woord voert. Die zwijgende figuur van Barnabas, dat was natuurlijk de hoofdgod. Die hoofdgod is zo groot dat hij natuurlijk niet zomaar met het gewone volk spreekt. Die staat te ver van het gewone volk af om zomaar met mensen te communiceren. Daar heeft hij juist die boodschapper voor. Die boodschapper communiceert tussen de hoofdgod en het volk. Dus Barnabas, die niet zei, dat was natuurlijk Zeus. En Paulus, die het woord voerde, dat was natuurlijk de boodschappergod. Dat was Hermes of Mercurius. De priester van Zeus, die voor de stad was, misschien is het wel één uitdrukking, Zeus voor de stad. Die mensen zagen overal Zeus in. En hier hadden ze een tempel voor de stadspoort opgericht, misschien om de stad te beschermen. Want men noemde die hoofdgoden dan wel met die algemeen bekende namen, maar eigenlijk is Zeus een naam voor alle mogelijke verschillende goden die plaatselijk vereerd werden. En zo vereerde deze volkstam haar zijn eigen Zeus, zijn eigen hoofdgod, die de beschermer was van deze stad Lystra. En die tempel had ook een priester en die komt onmiddellijk met stieren en kransen aan de voorpoorten en wilde met de menigte offeren. Paulus en Barnabas hebben al gauw in de gaten wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren. Ze scheuren hun kleren, sprongen naar voren tussen de menigte, ze begeven zich rechtstreeks tot de mensen en schreeuwen het uit om deze mensen ervan te weerhouden deze dwaasheid te begaan. Mannen, waarom doet u dit? Wij zijn geen goden, wij zijn mensen van gelijke natuur als u. En niet alleen zijn wij geen goden, maar wij komen u verkondigen dat de goden die u vereert niets anders dan, zoals het daar letterlijk staat, nietigheden zijn. Ijdelheden, zoals het ook wel in de schrift heet. Dat wil zeggen, dat zijn geen werkelijke goden. Daaruit moet u niet denken dat de schrift de realiteit van de goden ontkent. De ene keer zegt de schrift, de goden zijn helemaal niets. En vergeleken bij God met een hoofdletter is dat ook zo. Maar heel dikwijls laat de schrift ook zien dat de goden in werkelijkheid demonische machten zijn. Gevallen engelen, geschapen door God van hem afgeweken. Goden zijn gevallen engelen die de volkeren in afgoderij van de ware God hebben afgevoerd. Want al die volkeren hebben kennis gehad van de ware God sinds de zondvloed. Het zijn immers allemaal afstammelingen van Noach. Allemaal dragen ze met zich mee de boodschap van de ene ware God van hemel en aarde. De God die de wereld geschapen heeft, die de mens geschapen heeft en ook die de mens oordeelt als de mens tegen hem zondigt. En heel veel bij veel volkeren is er zelfs nog een diepe bewustzijn aan die ware ene God. Die wordt dan dikwijls niet meer vereerd. Hij leeft ergens nog in hun onderbewustzijn voort. Maar de goden die ze vereerden, dat zijn andere goden. Die staan dichterbij. Die zijn anders dan die ene vage die ze nog kennen. Die onbekende God. Want de goden die zij vereeren, dat zijn demonische machten. Die aan deze mensen zich hebben opgedrongen en die voor zich de eer hebben opgeëist. Dus de schrift zegt aan de ene kant, het zijn nietigheden. En dan gaat het vooral over de afgodsbeelden. Die kunnen niet horen, ook al hebben ze oren. Ze kunnen niet zien, ook al hebben ze ogen. Dat zijn nietigheden. Die stelt niets voor, betekent dat. Maar de goden, ik neem bijvoorbeeld als voorbeeld Deuteronomium 32 en 1 Korinthe 10. Heb je een voorbeeld uit het Oude en Nieuwe Testament. Daar ziet u, de goden zijn in diepste zin demonische machten. Reële demonische machten die hele volkeren in hun greep hebben. Dan zegt Paulus, wij willen niet dat jullie in die nietige afgoden geloven. Maar dat jullie kennis krijgen, of jullie kennis hernieuwen. Want die leeft daar diep op de bodem van elke ziel van een mens voort. Dat jullie je kennis vernieuwen van die ene God. Die ene God is niet zoals die andere. Al die goden zijn watergoden of berggoden of vlaktegoden of zeegoden of landgoden of wat het ook mogen zijn, riviergoden. Dit is die ene God die niet ook zijn eigen kleine territorium heeft te midden van al die anderen, maar die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat wil ook zeggen, die zelfs, ook al staat dat hier niet, die goden geschapen heeft. God wordt meermalen in de schrift genoemd de God der goden. De goden worden opgeroepen in de psalmen zich voor die God neer te buigen. Uiteindelijk zullen al deze boze machten zich voor die God moeten neerbuigen. Zoals in feite al het gezag van de Heer Jezus erkenden toen hij hier op aarde kwam. Hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat erin is. De God der goden, de schepper van hemel en aarde. Nu zouden deze mensen kunnen zeggen, maar waarom kennen wij die God dan niet? Als dat werkelijk die grote machtige God is, die boven alle goden staat en de hele wereld gemaakt heeft. Waarom kennen wij dan alleen maar die kleine zwakke goden? Wel, Paulus geeft daar ook een antwoord op. Het is eigenlijk een merkwaardige situatie dat hij ons zo'n diepe uiteenzetting geeft. Eigenlijk in een panieksituatie. Waarin hij zo snel mogelijk die mensen ervan moet overtuigen dat ze op de verkeerde weg zijn. Dat Paulus en Barnabas geen goden zijn. Maar dat Paulus en Barnabas beide boodschappers zijn van die ware, onzichtbare, maar reële God van hemel en aarde. En Paulus zegt, wij komen jullie dat vertellen, dat nieuws, dat jullie nog niet kennen. En dat jullie ook al die tijd niet hebben kunnen kennen. Want God heeft, zoals het hier staat, de volkeren in de voorbije geslachten, in de voorbije generaties, op hun eigen wegen laten gaan. Daar zit natuurlijk een hele historie achter, die Paulus hier niet zomaar even in een paar ogenblikken kan uiteenzetten. Die historie is dat na de zondvloed, na de Babylonische spraakverwarring, moet ik zelfs zeggen, de volkeren inderdaad als volkeren uiteen zijn gegaan. De hele eenheidswereld van Babel is in volkeren uiteengeslagen, elk met hun eigen taal. 70 volkeren worden ons opgesomd in Genesis 10. En die krijgen allemaal hun eigen plaats toegemeten. En één van die volkeren eigent God zichzelf toe als erfdeel. Dat is zijn volk. Met dat volk knoopt hij zijn verbinding aan. En zoals hier staat, al die andere volkeren laat hij op hun eigen wegen gaan. Dat klinkt zo'n beetje als hij laat ze aan hun eigen lot over. Tot op zekere hoogte is dat zo in die zin dat God geen directe bemoeienis meer heeft met die volkeren. Maar let wel, geen directe. Want juist omdat hij de God van hemel en aarde is, hebben al die volkeren, zonder dat ze dat wisten, zonder dat ze dat beseften, al die eeuwen lang wel degelijk de zegeningen van die God ontvangen. Want die God van hemel en aarde is de God die in al die eeuwen wel degelijk, maar dan indirect, die volkeren gezegend heeft. Hij heeft ze gezegend door vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven. Wij wonen natuurlijk in een kikkerlandje waarin we af en toe zouden wensen dat God die regen maar niet gaf. Bijvoorbeeld als we naar een lezing toe moeten. Maar in die streken is de regen een geweldig goed. In Israël is het land absoluut van de regen afhankelijk. Er is maar één klein riviertje en dat zit ook nog in een diepe slenk. Je kan het niet over het land laten lopen zoals de Nijl in Egypte. Israël is volstrekt van de regen afhankelijk. Vandaar dat u goed moet bedenken dat het loofhuttenfeest één groot regenfeest is. Een grote smeekbede, dat begint al vanaf nieuwjaarsdag, de eerste dag van de zevende maand. Een smeekbede om regen. Zelfs het gebed van de hoge priester, blijkt uit de Joodse geschiedenis, op de grote verzoendag is een gebed om regen. De laatste, de grote dag van het feest, van het loofhuttenfeest, was een groot gebed om regen. Na al die maanden van droogte, die lange, lange zomer in Israël. En dan komen daar, na het loofhuttenfeest inderdaad, in november die slagregens. Als een zegen van God. Want als die slagregens niet komen, als de wadi's zich niet met water vullen, dan zal er straks geen regen, geen water zijn om het land vruchtbaar te doen zijn. En dan zal er geen oogst komen. Daar was het zo'n afschuwelijke plaag in die dagen van Agab dat het niet zou regenen. Daar wordt dat als eerste genoemd. Die regen des hemels. Regen en dus ook in samenhang daarmee vruchtbare tijden. En uw harten te vervullen met voedsel en vreugde. Dat is de vreugde van het schepsel dat zich verheugt in de schepper God die niet aflaat te zegenen met alle goede zegeningen van deze aarde waar de mens dat allemaal toch eigenlijk helemaal niet verdiend heeft. Paulus en Barnabas zeggen, kijk, dat is wat die God al die eeuwen al voor jullie heeft betekend, zonder dat je daaraan dacht. En nu komt diezelfde God jullie ook nog eens het evangelie brengen. Van de behoudenis door de Heer Jezus Christus. Maar daar komt hij nauwelijks aan toe om dat allemaal te zeggen. Door dat allemaal te zeggen, konden ze net nog bereiken dat de menigte hen niet offerden. En dan ziet u hoe wisselvallig de volksmenigte is. Het doet je denken aan de menigte in Jeruzalem die na het Hosanna het kruisigem riepen. Diezelfde menigte die bereid is hen als goden te erkennen en voor hen te offeren, neemt even later stenen op om hen te stenigen. Want daar komen Joden, die reizen hen na, daaruit ziet u hun bitterheid en jaloersheid. Die Joden uit Antiochië, van Pisidium en Iconium komen daar aan en beginnen hun fluisterwerk onder die menigte te verrichten. En die mensen duidelijk te maken met wat voor lieden ze hier te maken hadden. Zij overreden de menigten, en dan staat er zomaar één vers verder, ze stenigden Paulus. Wat een contrast. Een mens als een God te willen vereren en hem dan te stenigen. Paulus is hier werkelijk een volgeling van zijn meester. Die ook vereerd werd, eigenlijk als de Zoon van God, en die even later gekruisigd werd. Ze sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Paulus is zelfs nog vaker gestenigd. Hij somt dat later in de 2e Korinthebrief op. Ongelooflijk wat deze man heeft doorgemaakt voor het evangelie. Als u alleen al die opsomming daar ziet in 2 Korinthe, dan dat is eigenlijk bovenmenselijk. Dat een mens dat allemaal in zijn leven kan meemaken. Zo verschrikkelijk te moeten lijden voor het evangelie. Toen de discipelen hem echter omringden, stond hij op en ging de stad binnen. Het staat er zo nuchter, ongelooflijk. Je zou of verwacht hebben dat hij er zo gauw mogelijk vandoor ging, want het werd hem daar echt de grond te heet onder de voeten. Als ze je daar gestenigd hebben. Of dat als een soort zegevierende God aan die mensen zich te vertonen, alsof hij uit de dood herrezen was. Had je ook kunnen bedenken. Geen van beiden. Gewoon de stad weer in, terug naar de plaats waar hij zijn verblijf hield, kennelijk. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe, de vierde stad daar in Klein-Azië. Nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, dus in al die gemeenten ontstonden toch, in al die plaatsen ontstonden toch gemeenten. Toen ze bij die laatste plaats waren aangekomen, die liggen ook min of meer op een rijtje, zou je kunnen zeggen, u hebt op een landkaart, en anders kunt u dat in de Telos-vertaling op het kaartje vervolgen. Daar ziet u ze min of meer rijken liggen. En toen ze daar op dat verste punt waren gekomen in Derbe, dan keren ze op hun schreden terug. Een geweldige geloofsmoed. In elk van die plaatsen, want Derbe staat het niet, maar in elk van die plaatsen hadden ze grote tegenstand ontmoet. En nu gaan ze rustig naar al die plaatsen terug. Ditmaal niet om in de openlijkheid te prediken, maar om de broeders te bezoeken. Langs Lystra, naar Iconium, naar Antiochië, zij versterkten de zielen van de discipelen. Terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven, dus vast te staan in de geloofswaarheid die zij met hun hart omhelst hadden. En zij vertelden hen ook dat de verdrukkingen die zij hadden te ondergaan, want dat was natuurlijk niet alleen maar Paulus, maar ook die gemeenten die bleven daar wonen, die hadden natuurlijk blijvend verdrukkingen te ondergaan van de kant van de Joden en van de kant van hun ongelovige heidense stadsgenoten. Zij vertelden hen dat dat een normale weg is voor een christen. Door vele verdrukkingen moeten wij ingaan in het koninkrijk Gods. Hier, in dit vers, betekent het koninkrijk Gods natuurlijk het koninkrijk in zijn toekomstige vorm. Dat moeten we altijd goed onderscheiden. Er wordt of over het koninkrijk Gods gesproken in een toekomstige betekenis, als datgene wat straks hier op aarde zal worden opgericht, dat hebben we hier. Langs de weg van de verdrukkingen komen we straks aan in het koninkrijk Gods, waar we zullen delen in de heerlijkheid met Christus. Andere schriftplaatsen laten ons zien dat wij in een ander opzicht nu al in het koninkrijk Gods zijn. Namelijk in die zin dat het koninkrijk Gods vandaag al, maar dan in een verborgen vorm, in deze wereld bestaat. De koning van dat koninkrijk is verborgen, hij is afwezig, hij is in de hemel. En zijn dienstknechten dienen hem hier op aarde, erkennen hem in zijn heerschappij over hen, in zijn gezag als heer van hun leven, en ze dienen hem. Maar hier is het koninkrijk Gods, het koninkrijk waarin straks Christus in heerlijkheid en majesteit zal wederkeren. Wel nu, wij moeten leren, net als deze mensen, dat als wij straks met Christus die heerlijkheid zullen delen, dat alleen kan als wij met Christus ook nu de verdrukking delen. Er is geen andere weg. Als wij tenminste, zegt Romeinen 8 vers 17, met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En Paulus zegt in 2 Timotheus 2 vers 12, als wij met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Dat is de ordening. Ditzelfde wat we hier hebben, wordt ook heel uitvoerig in de Thessalonicense brieven duidelijk gemaakt, waar ook zoveel vervolging was. In 2 Thessalonicense 1 legt Paulus dat uit. Nu verdrukking, straks rust. En straks, als het koninkrijk Gods in heerlijkheid aanbreekt, dan zullen juist de verdrukkers zelf verdrukt worden onder het oordeel Gods. Dan vinden wij in vers 23 nog een belangrijke zaak. We zien dat Paulus en Barnabas voor hen in elke gemeente oudsten hadden gekozen. Dat is een belangrijke zaak, want die oudsten, daarover vinden we niet zo erg veel in het Nieuwe Testament. En als het gaat om rechtstreekse aanstelling van oudsten, dan hebben we in het hele Nieuwe Testament maar twee schriftplaatsen. En dit is er één van. De een is dus Handelingen 14 vers 23 en de ander is Titus 1 vers 5. Daar ziet u hoe Paulus aan Titus de opdracht geeft om in de verschillende gemeenten die er op het eiland Kreta waren, oudsten aan te stellen. En dit is de andere plaats waar u ziet dat Paulus en Barnabas dat doen. Dus die twee plaatsen die we hebben over aanstelling van oudsten, daar zien we dat het Paulus en Barnabas zijn, de apostelen zijn, hier, of een gedelegeerde van de apostel in Titus 1. Er zijn natuurlijk vele andere gemeenten in het Nieuwe Testament waar sprake van oudsten of ouderlingen, zoals u wilt, is. Maar dan is er ook geen sprake van aanstelling. De Joodse gemeenten hadden zulke een aanstelling helemaal niet nodig, want die Joodse gemeenten waren van huis uit sedert jaar en dag eraan gewend dat de oudsten onder hen qua leeftijd en levenservaring onder hen een plaats van moreel gezag innam. Dat was volkomen gebruikelijk. Vandaar dat u in Jacobus, die immers aan de Joodse gemeente schrijft, over oudsten leest in hoofdstuk 5. Petrus, die hoogstwaarschijnlijk aan Joodse gemeente schrijft, Joodse christengemeente, schrijft in 1 Petrus 5 over oudsten. Dat was een heel normale zaak. En we hebben in geen geval, in al die gevallen, geen enkele aanwijzing dat deze mensen, deze oudsten, een formele aanstelling hadden. Als er sprake is van formele aanstelling, dan is het in deze twee teksten, Handelingen 14 en Titus 1, en dan is het nooit de gemeente zelf die aanstelt, maar dan zijn het de apostelen of de gedelegeerden van de apostelen. Ik kan daar nog bij noemen wat we hebben in 1 Timotheus 3. Waar Paulus aan Timotheus, en niet aan Efeze, waar Timotheus toen was, waar Paulus aan Timotheus de criteria geeft waaraan oudsten moeten voldoen. Timotheus moest daarop toezien, ook weer als gedelegeerde van de apostel. Oudsten waren er al lang, want in Handelingen 20 ziet u al dat er oudsten of opzieners waren in de gemeente van Efeze, lang voordat Timotheus daar was. Maar Timotheus moest zien dat wie daar als oudsten optraden, voldeden aan bepaalde kenmerken. Als u die kenmerken leest, dan ziet u dat in feite elke geestelijk gezinde broeder daaraan zou moeten voldoen. Op een enkele na, dat is dat het geen pasbekeerde moet zijn. Ja, dat kan je ook niet helpen als je pasbekeerd bent. Dat probleem dat lost zich ook vanzelf op met de tijd. Maar afgezien van die kenmerken zie je dat eigenlijk het gaat om kenmerken waar elke geestelijk gezinde broeder, die dus al een langere tijd bekeerd is, dus een zekere ervaring heeft in de geestelijke dingen die elke broeder zou moeten hebben. En zulke broeders die het opzienersambt begeren, zoals het daar gezegd wordt, die werkelijk een verlangen hebben om de Heer in deze arbeid te dienen, want daar gaat het natuurlijk om, niet jezelf te dienen en niet je eigen eer daarin te zoeken, of over de kudde te heersen, zoals Petrus ook waarschuwt in 1 Petrus 5, wie dat verlangen heeft, die heeft een goed verlangen. En Timotheus moet erop toezien dat ook de juiste personen met de juiste kwalificaties inderdaad als oudsten erkend werden door de gemeente. Nu gebruik ik het woord erkend. En er zijn heel wat mensen die zeggen, maar wat is er nou voor verschil tussen een formele aanstelling en een erkenning van de kant van de gemeente? Wel, dat verschil mogen klein lijken, maar het is toch heel principieel. Als wij oudsten erkennen, de facto, feitelijk broeders als zodanig in ons midden erkennen die het werk van oudsten uitoefenen, dan is dat een erkennen van een gegeven feit. Dan is dat namelijk een erkenning van het feit dat de Heilige Geest in de gemeente zulke personen heeft gegeven. Zoals Paulus dat zegt in Handelingen 20 van die oudsten en opzieners in Efeze, dat de Heilige Geest hen als opzieners over de gemeente had gesteld. Erkennen is oudsten erkennen die er al zijn en die als zodanig alleen maar door andere geestelijke gelovigen aanvaard zullen worden. Maar bij aanstelling is het heel wat anders. Bij aanstelling gaat het om mensen die nog geen oudsten zijn en die dat worden op gezag van de gemeente zelf. En dat is een principiële fout. Het is in strijd met de hele teneur van de schrift dat gezag namelijk altijd van boven komt en nooit van beneden. Het is eigenlijk niets anders dan een doorwerking van de democratische gedachte, die in lijnrechte tegenspraak is met wat de schrift ons leert. God heeft de Heer Jezus gezonden, de Heer Jezus heeft de apostelen gezonden, de apostelen zenden eventueel bepaalde gedelegeerden, zoals Timotheus of Titus, en de apostelen of die gedelegeerden wijzen de oudsten aan. Dat is de orde, steeds van bovenaf. De gemeente kan zelf niet uitmaken door wie zij geregeerd wil worden. God geeft oudsten. En in bepaalde gevallen kan het daarbij nuttig zijn wanneer die oudsten van bovenaf, namelijk door de apostelen, ook een formele aanstelling krijgen. Nodig is dat niet. In de Joodse gemeente was het kennelijk helemaal niet nodig. Maar in bepaalde moeilijke situaties bij deze mensen, ze hadden het Nieuwe Testament nog niet. Ze waren niet gewend aan die Joodse gemeentestructuur, waar de Joden van kindsben af aan gewend waren. Hier was het bijzonder nuttig en nodig dat deze gemeente formeel aangestelde oudsten kreeg. Maar of ze nu formeel aangesteld zijn door apostelen of niet formeel aangesteld zijn door apostelen, in beide gevallen heeft de gemeente zulke mannen die over hen gesteld zijn te erkennen. U vindt dat in Hebreeën 13 bijvoorbeeld en in 1 Thessalonicenzen 5 over de voorgangers die door de gemeente als zodanig moeten worden aanvaard. Oudsten zijn gegeven door de Heilige Geest. En soms zijn ze formeel aangesteld door apostelen. En ze worden erkend door de gemeente. Maar een constructie waarbij de gemeente aanstelt en aanwijst, is in de schrift volstrekt onbekend. Het merkwaardige is dat men juist in dit vers op alle mogelijke kronkelmanieren heeft geprobeerd die gemeente er toch bij te betrekken. Door vertalingen te maken als ze lieten de gemeente oudsten kiezen, of zij kozen deze oudsten met handoplegging van de gemeente, waarbij dan de gemeente, ik geloof dat de Statenvertaling iets wil in die richting. Het zijn allemaal menselijke constructies die de tekst geweld aandoen. Het zijn typische voorbeelden waar een mens al een bepaald idee in zijn hoofd heeft en dat zo graag in de schrift zou inlezen. Want als je het in de schrift kunt inlezen, kan je het er vervolgens weer uithalen. Net zoals een goede goochelaar de witte konijn natuurlijk eerst in die hoed stopt voordat hij hem eruit haalt. Maar de schrift laat zich op dit punt niets inlezen, want het staat er niet. Er staat dat Paulus en Barnabas voor hen, voor die mensen, die gelovigen daar in elke gemeente, oudsten hadden gekozen. Dat is de normale orde. En ik zei al even, die formele aanstelling vinden we maar zo weinig in de schrift, ongetwijfeld omdat het zo weinig nodig was. Het was ook alleen maar een typische overgangsmaatregel. Vandaag kunnen diegenen immers die als oudsten onder de gelovigen optreden, dat heel wel doen zonder formele aanstelling. Omdat immers door de hele gemeente hun bestuur, hun gezag, hun wijze van handelen voortdurend getoetst kunnen worden aan de schrift. De oudsten van vandaag ontlenen hun gezag niet aan hun aanstelling, maar aan de schrift. Op die schrift kunnen ze getoetst worden. En daar worden ze ook op getoetst door de gemeente. Dus de gemeente heeft wel degelijk, want de tucht is aan de gemeente toevertrouwd. Niet aan de oudsten, maar aan de hele gemeente. De gemeente heeft wel degelijk te toetsen of diegenen die besturen, goed besturen. De gemeente wordt immers opgeroepen degenen die goed besturen dubbele eerwaardig te achten in de 1 Timotheusbrief. Maar om aanstelling gaat het niet. De gemeente is immers niet onze zaak, wij hebben niks aan te stellen. Je stelt aan over iets wat jouw zaak is. Daarom mochten ze bijvoorbeeld wel zelf diakenen uitkiezen in Handelingen 6, hebben we destijds gezien. Want diakenen gaan over onze centen. Daar hebben we verantwoordelijkheid over. Zelfs daar zijn we zeker zin nog rentmeester. Maar het is toch in ieder geval geld dat ons is toevertrouwd. En dus mogen ook wij uitmaken welke broeders onze gelden beheren. En zo vindt u dat ook in de 2e Korinthebrief, daar werd door elke gemeente een broeder afgevaardigd om de collecte over te brengen naar Judea. Maar de gemeente is onze zaak niet. We zijn zelfs geen rentmeester van de gemeente. De gemeente is de zaak van de Heer zelf, van God. En Hij geeft daarom de oudsten aan die gemeente. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de gaven. In Efeze 4 zien we hoe de verheerlijkte Heer gaven schenkt aan de gemeente om zijn gemeente daardoor te onderwijzen. Hij geeft van boven. Wij erkennen wat Hij geeft. Maar we hebben daar geen enkele formele vinger in de pap. En we hebben daar niets in de melk te brokkelen. Wij hebben alleen maar te aanvaarden wat Hij geeft. Zij baden met vasten en droegen hen op aan de Heer en wie ze hadden geloofd, zegt vers 23 verder. En ze keren dan terug, eigenlijk min of meer op hun schreden, ze doorreizen Pisidië. En komen dan in Pamphylië, dat is dan alweer aan de kust, aan de zuidkust. In Perge,
prediken ze nog het woord en dan komen ze in Attalia. En vandaar voeren zij af naar Antiochië. Ze steken daar de Middellandse Zee over en varen dan langs Cyprus heen en komen dan weer terug in Antiochië, daar hoog in de tegenwoordige Syrië. Keren terug op bij hun thuisgemeente, om een modern woord te gebruiken, waar zij aan de genade van God waren opgedragen voor het werk dat zij hadden volbracht. Die gemeente is niet zomaar een willekeurige gemeente. Het is een gemeente die een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Ik denk dat dat vandaag ook nog steeds goed en belangrijk is om te bedenken. Als broeders en ook zusters vanuit een bepaalde gemeente zijn uitgegaan, niet uitgezonden, want ook daar geldt weer dat het de Heer is die zendt. Als uit een bepaalde gemeente zijn uitgegaan, dan heeft die gemeente een bijzondere, niet formele, maar een bijzondere morele verantwoordelijkheid voor hen. En omgekeerd, als zulke broeders en zusters weer terugkeren naar het land van waar ze zijn uitgegaan, dan zullen ze in het bijzonder naar die gemeente toe gaan. Paulus komt hier niet om verantwoording af te leggen, er is geen sprake van. Maar wel om de gelovigen in Antiochië te laten meedelen in alles wat God gewrocht had onder Joden en heidenen in de streken die ze hadden bezocht. Toen zij nu daar waren aangekomen en de gemeente hadden vergaderd, berichten zij alles wat God met hen had gedaan. En dat hij voor de volken, hier wordt niet over Israël gesproken, dat was eigenlijk vanzelfsprekend dat het woord tot Israël kwam. Dat was niets nieuws. En dat er ook van die Joden tot geloof waren gekomen, was ook niets nieuws. Maar Paulus en Barnabas hadden in een ander opzicht een echt nieuwe boodschap. En dat is dat hij voor de volken een deur van geloof had geopend. U zult misschien zeggen, wat was daar nou voor nieuws aan? Want die gemeente in Antiochië, dat waren ook allemaal heidenen. Dat was toch niet iets nieuws? Ja, maar Paulus en Barnabas hadden op die zendingsreis iets geleerd. En dat moeten wij ook leren als we dit boek goed willen begrijpen. En wat ze geleerd hadden, wordt met dit woord scherp tot uitdrukking gebracht. Ze hadden geleerd dat er inderdaad een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis was aangebroken. Kijk, in het land Palestina hadden ze dat zo nog niet beleefd. Daar woonden maar weinig heidenen. Dat was een Joods land. En daar had je Joodse gemeenten. En die Joodse gemeenten ondervonden veel verdrukking van de ongelovige Israëlieten, maar dat was allemaal begrijpelijk en voorspelbaar. Toen was daar een beetje buiten de kring zo'n geïsoleerde heidense gemeente ontstaan, Antiochië. Maar dat Antiochië daar in Syrië, dat was tot dusver min of meer een uitzondering geweest. Zo'n buitenpost. Maar eigenlijk een uitzonderlijke situatie onder die vele Joodse gemeenten was daar die uitzonderlijke heidense gemeente in Antiochië. En nu zegt Paulus, mensen, er is een heel bijzondere ontwikkeling gaande. Want overal waar wij komen, is er wel een handjevol Joden dat het geloof aanneemt. Maar voor het gros zijn het heidenen die tot geloof komen. En niet alleen dat de Joden het onverschillig afwijzen, maar zij wijzen het heel doelbewust, heel fanatiek af, zouden we zeggen. En door hun jaloersheid bewegen zij de menigte om het woord ook af te wijzen. Paulus en Barnabas, en wij moeten dat ook zien, onderscheiden hier een nieuwe lijn in de wegen van God. Want wat daar gebeurt is niet alleen maar een zaak van de verantwoordelijkheid van deze Joden om het woord af te wijzen. Hier worden ook Gods plannen zichtbaar, die gemeenten onder de heidenen gaat vormen. Wij zijn daarmee vandaag volkomen vertrouwd. Alle christengemeenten die wij in Nederland kennen, dat zijn gemeenten uit de heidenen. Een hele enkele bekeerde Jood daartussen. Maar het zijn gemeenten der heidenen. Voor ons is dat een vertrouwde situatie. Voor deze mensen was dat een hele spannende, een heel nieuwe en eigenlijk wel schokkende ontwikkeling. En bovenal, en dat hopen we de volgende keer nader te zien, ook een gevaarlijke ontwikkeling. Hier waren bezig twee soorten van godsdienst zich te ontwikkelen. Het is misschien wat overtrokken, maar dat gevaar dreigde wel degelijk. Want u moet goed begrijpen hoe die gelovigen in Palestina leefden, die Joodse gemeente. Als je naar zo'n Joodse gemeente toe ging, dan zou u, als u dat vanuit deze eeuw daarheen werd oververplaatst en u kwam in zo'n christengemeente, dan zou u denken dat u in de synagoge was gekomen. En u zou nog gelijk hebben ook, want het was ook een synagoge. In Jacobus staat het, wanneer gij in de synagoge samenkomt, Jacobus 2.
Die mensen hadden daar een dienst, zoals Joden dat vandaag nog hebben. Sterker nog, vandaag in Israël, en dan ziet u dat we opnieuw in een overgangstijd leven vandaag aan de dag. Vandaag zijn er honderden, zo niet duizenden Joden in Palestina, in Israël. Die zich geen christenen noemen, maar die de Heer Jezus aanvaarden als Zoon van God, als Messias, als opgestaan uit de doden, als de verlosser van hun zonden. Mensen die samenkomen in synagogen, in wat wij dan zouden noemen christelijke synagogen, maar dat zouden ze zelf nooit zo zeggen. Dat woord christen is zo aan de heidenen gebonden. Maar het zijn synagogen van, zoals men zich noemt, Messias belijdende Joden. Dat is de situatie in Palestina. Synagogen met Messias belijdende Joden. Zo was het toen. En merkwaardigerwijze, daar ziet u wat voor een bijzondere tijd we in leven. Vandaag is dat weer precies net zo. Hier vindt u heidense gemeenten, daar in Israël vindt u ook enkele heidense gemeenten. U vindt daar zelfs enkele Joodse gemeenten die eigenlijk precies net zo zijn als de heidense gemeenten. Maar het gros van de christenjoden daar, de Messias belijdende Joden, correcter uitgedrukt, komen samen in bijzondere synagogen. En ondervinden, net als toen, daarbij veel verdrukking van hun Joodse landgenoten en volksgenoten. Hier is een grote scheiding aan het optreden, zoals deze Messias belijdende Joden van vandaag zich per se geen christenen noemen, omdat ze zich heel duidelijk willen onderscheiden van de gemeente onder de heidenen. U kunt daarvan denken wat u wilt, dat moet u zelf weten. Of u dat juist vindt of niet juist, daar wordt niet naar gevraagd. Deze ontwikkelingen zien we, en voor mij zijn het hele duidelijke ontwikkelingen van de eindtijd. We leven opnieuw naar een overgangssituatie, net als in het begin, maar dan met de klok precies in de omgekeerde richting draaiend. Dat is juist zo frappant. Maar daarbij ontstond de geweldig gevaarlijke situatie. Dat er een scheiding der geesten zou ontstaan. Deze Joden in Palestina leefden volkomen zoals de andere Joden. Ze onderhielden de besnijdenis. Ze onderhielden de spijswetten, de Sabbat, de Joodse feestdagen. En er waren die heidense gemeenten. En die onderhielden niet de spijswetten, en niet de Sabbat, en niet de Joodse feestdagen. En ze lieten zich niet besnijden. Die godvrezenden immers, die in de synagoge gekomen waren tot dusver, die hadden zich ook niet laten besnijden. Dacht u dat ze dat nu gingen doen, nu ze christenen waren geworden? Nog minder. Ze hadden voor die tijd ook niet de spijswet in alle opzichten gehouden. Ze hadden maar tot op een zeker hoogte met het Jodendom meegedaan. En nu leerde Paulus hun, want dit is vermoedelijk maar niet zeker, ook het punt, tijdstip waarop hij de brief aan de Galaten heeft geschreven, waar u heel die problematiek die aan het opkomen was getekend vindt. Die heidense gemeente leefde zonder al die Joodse gebruiken. Hoe moest dit verder gaan? Waren er twee soorten van christendom aan het ontstaan? Hier dreigt een conflictsituatie. Conflict tussen Antiochië en Jeruzalem. Hoe zal dat aflopen? Hoe moet dit conflict worden opgelost? Dat is wat we de volgende maal in hoofdstuk 15 hopen te bespreken.